En over hoe goed God is wil ik vandaag ook spreken. Je moet altijd spreken over hoe goed God is. Anders kun je niet over hem spreken. En vandaag ga ik spreken en dan doe ik wat korte teksten. Dus je kan heel snel meezoeken. Je kan ook zeggen van nou, ik schrijf ze volop en ik lees ze later na. Moet je even zelf kijken. Kijk, als je een telefoon hebt waar je dat op opzoekt, dan kan dat snel. Carla is wereldkampioenschap bijbelbladeren, dus die lukt dat ook wel. Dus dat is geen probleem. Die gaat er wel voor. Maar maar mocht je het niet bij kunnen houden, dan schrijf je ze op of schrijf je straks van me over. Kun je ze nog eens nalezen. Waar ik vandaag over wil spreken is angst en vrees. En ik ben ervan overtuigd dat er een verschil is tussen angst en vrees. En om dan de eerste te zorgen dat je in ieder geval een beetje bij kunnen blijven, pak Spreuken 29 er alvast even bij. Ik wil eerst even gaan lezen over iets wat ons weghoudt van God. Dat is namelijk angst. Heel veel angst houdt ons weg van God. En Spreuken 29 vers 25, dat spreekt daarover. Dat een van de belangrijkste soorten van angst is die ons weghoudt van God de Vader. En in Spreuken 29 vers 25 staat er: mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Lieve mensen, als ik om me heen kijk, als ik met mensen praat, zie ik een enorme vrees voor mensen. En vrees voor mensen, dat uit zich niet altijd dat je mensen uit de weg gaat. Juist helemaal niet. Heel veel mensen denken dan, oh, dat zijn die mensen die een beetje als een kluis naar leven en eigenlijk niet onder de ogen van mensen durven te komen. Nee, vrees van mensen heerst juist ook onder mensen die volop onder de mensen komen. En hoe uitzicht dat? Nou, we zijn voornamelijk altijd bang wat een ander van ons denkt. Als ik dit doe, wat zou die dan denken? En die angst, dat is iets wat ons weghoudt van God. Want angst is namelijk de taal van de duivel. De duivel die houdt van angst. Die wil dat we angstig zijn. En angst voor mensen, dat uit zich op hele boel manieren. Hè? Sommigen die gaan enorm veel zelfvertrouwen zogenaamd uitstralen. En dat gaan ze dan doen door een beetje heel bombastisch over te komen. Van oké, bam, ik kom binnen en ik zal wel even vertellen wat ik erover denk. En wie ik ben en waar ik voor sta. En dan denken een heleboel van zo, nou, dan komt er nogal eentje binnen. Vaak als ik dan zo zie, dan denk ik, goh, de zonde, waar zou diegene bang voor zijn? Die is dan waarschijnlijk bang, als hij het niet doet, ja, dat hij ondergesneeuwd wordt door de rest. Andere manieren hoe die angst uit is van, nou ja, weet je, ik zeg maar niks. Maar wat het is dat angst voor mensen, dat bepaalt jouw koers dan. Als jij angst voor mensen hebt, is dat hetgene wat jouw koers bepaalt. Want jij gaat namelijk reageren, omdat je denkt dat iemand anders dat zo van je verwacht. Maar wat is er dan niet goed hieraan? Is dat die angst jouw leven leidt, dat niet God jouw leven leidt. En die angst leidt er vaak ook toe bij mensen. Ze bang van God worden. Want wat zou God wel niet van me denken? Want als je je eigen uit de waarheid bevindt, dus eigenlijk uit de waarheid van dat het belangrijk is, hè, dat belangrijker is wat mensen over je denken dan wat God over je denkt. Als je eenmaal uit die waarheid bent, ja, dan kom je er alleen maar verder en verder uit. Zodat het tenslotte tot leidt dat mensen vaak ook angstig voor God zijn. Want ja, ik maak er nogal een potje van in mijn leven en wat zal God wel niet denken? Nou ja, laten we even wel wezen. Als God op zijn manier, op zijn rechtvaardige manier naar ons kijkt, dan ziet het niet best zo voor ons uit. Maar God heeft ons gezegd dat wij iets anders hebben. Wij hebben niet langer de reden om angstig te zijn. In Romeinen 8 vers 15 staat: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest van angst, als je eenmaal onder de geest van angst zit, dan zit je echt op een hele foute plek. Ik heb zelf een moment in mijn leven gehad dat ik echt heel erg onder de geest van angst zat. Dat zijn het meeste op de momenten dat je het denkt perfect voor elkaar te hebben. En dan vooral dat ik het perfect voor elkaar had. Ik, Ik leidde mijn leventje zoals het was. Er waren wel wat mindere dingen gebeurd, maar alles zat goed op zijn ritje. Kinderen deden wat ik zei, meestal. Ik was succesvol in mijn werk, was ook belangrijk. In de kerk waar ik daar zat op dat moment, daar was ik met jeugdwerk bezig. En ik dacht eigenlijk wel dat ik de enige was die aan een dood paard aan het trekken was en die het boeletje wel tot leven zou krijgen. En weet je, dan heb je een zelfingenomenheid. Hoogmoed, trots. Hè, want oké, zie mij hier eens even staan. Ik kan het allemaal alleen. Maar ja, dan zit je dus eigenlijk onder één hele grote leugen, dat je de dingen alleen kan. En dan komt het. Het eerste wat er gebeurde is dat bij mijn vrouw, bij Evelien, na een 4,5 maand zwangerschap, dat ons dochtertje doodgeboren werd. En de wereld stortte in. En op dat moment was het verstandigste voor mij geweest om het uit te roepen naar God, ik kan niet meer verder. Maar ja, ik ben een beetje een dwarskop, dus ik ga wel door. Want ik ben sterk. Ik zal wel even laten zien hoe sterk dat Remco Gerritsen wel niet is. En ik ga dus gewoon door. Weet je, ik ga me gewoon richten op allerlei leuke dingen. Hè. Misschien een leuke vakantie. We gaan het huis wel verbouwen. Hey, allemaal leuke dingen doen. Komt het allemaal goed en dan kunnen we dat allemaal vergeten. Weet je, we hebben 3 kinderen. Het is goed. We richten ons leven naar 3 kinderen in. Perfect. Tot het moment dat Evelien opnieuw zwanger blijkt te zijn. En ik kan u zeggen, toen op dat moment werd ik vastgegrepen door de angst. Om het zomaar te zeggen, de duivel die had mij waar hij mij hebben wou. In een hoekje, mijn keel dichtgeknepen. Nou, ik weet niet of dat iemand die angst kent, dat eigenlijk je keel dichtgeknepen zit, dat je eigenlijk niet meer kan ademhalen. En ik wist het niet meer. Want ik kon het niet meer oplossen. Ik was nou in één keer niet sterk meer. En alles stortte in. Ook op mijn werk, ik werd overal bang voor. Hè? Bang dat dingen verkeerd zouden gaan. En wat gebeurt er dan? Dan gaan de dingen ook verkeerd. Hè? En dan krijg je dossiers op je bureau die je niet op kan lossen. En het gaat van kwaad tot erger. En de angst die grijpt om zich heen. Je denkt van, oh jeetje, je gaat allerlei stomme dingen denken. Ik heb een auto waar niet eens 4 kinderen in passen. En is mijn huis wel groot genoeg? En ik was net zo blij dat ik bijna van de kleuterschoolplein af was. Nou kan ik weer opnieuw beginnen. En weer zwemmen. Alles wordt angst. En mijn keel werd dichtgeknepen en mijn adem werd me ontnomen. En toen deed ik eindelijk eens een keer wat verstandigs. Ik riep uit naar Jezus en ik zeg, ik kan het niet meer. Help, help. Ik ben zo angstig voor alles. Ik ben zo vol van angst. Ik kan het niet meer. En weet je wat het is? Bam, daar komt hij. Als je op dat punt bent dat je niet meer kan ademhalen. Dat je eigenlijk gewoon bewusteloos op de grond ligt, om het zo maar te zeggen. En het enige wat je nog kan doen is uitroepen, help. Weet je wat het is? Dat is het mooie aan God, hij komt. Alleen weet je wat het is? We hoeven niet zo ver te komen. We hoeven niet helemaal met een dichtgeknepen keel te zitten. Wij mogen gewoon zeggen dat die angst, wat hier in Romeinen 8 vers 15 staat, we hebben die geest van slavernij niet meer ontvangen. Wij hoeven geen slaaf meer van angst te zijn. Wij hoeven niet geen angst meer te hebben voor mensen. We hoeven niet onder de indruk te zijn van situaties in ons leven. Wij hoeven niet genoegen te nemen met een leven dat we eigenlijk alsmaar achterom ons moeten kijken of rekening moeten houden met wat er gebeurt. Dat is wat angst voor ons doet. Ik las een omschrijving van iemand van angst. Ik vond hem wel een goeie. Die zegt, als ik over een weg loop. Was een Afrikaanse iemand. En die zegt, ik loop over een weg. En dan zie ik daar een olifant op de weg staan. Ja, als ik dan te voet ben, natuurlijk ben ik dan bang. Trouwens, als je in een auto zit ook nog. Die zegt, de angst die ik heb voor die olifant, die bepaalt dan de weg die ik ga. Hey, oftewel, ik neem een omweg. Ik loop er met een grote boog omheen. En dan kom ik misschien wel op die weg terug. Maar zoals die angst voor die olifant eigenlijk de weg bepaalt, zo is de angst voor mensen ook voor ons. Als we angst hebben voor mensen, dan bepaalt dat de weg die wij gaan. Terwijl God zegt, ja maar, ik heb een veel beter idee. Als ik nou eens de weg bepaal die jij moet gaan, dan hoef je geen angst voor mensen meer te hebben. In 2 Timotheüs 1 vers 7 staat er eigenlijk precies hetzelfde. Wat God heeft ons niet gegeven, een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dat is precies hetzelfde eigenlijk wat er in Romeinen 8 staat. Een heel belangrijk iets, een hele belangrijke essentie van geloven. Wij hebben niet meer die geest van angst. We hoeven niet meer als een angstig klein bang vogeltje in een hoekje te zitten. Want Jezus Christus heeft voor ons die angst overwonnen. Hij heeft de meest erge angst doorstaan die dat er is, om op een onrechtvaardige manier veroordeeld te worden. Waarom? Zodat wij vrij van angst mogen zijn. Dat heeft Jezus Christus voor ons gedaan, mensen. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Dus deze soort angst, die moeten we overwinnen. Nou, dan zijn we klaar, hè? We hebben het weer voor vandaag. We moeten gewoon onze angst overwinnen. Maar ja, angst overwinnen, is dat makkelijk? Jetske, is dat makkelijk, angst overwinnen? Nee, is moeilijk. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Maar gelukkig hebben wij een God die niet alleen maar zegt van, nou, je moet je angst overwinnen. En dan vervolgens zegt, hey, succes en ik hoor wel als het gelukt is. Doei. Nee, we hebben een goede God. En een God die zegt hoe die ons wil helpen. En de mooiste tekst die daarover staat, en ik ben een tekst, daar ben ik weg van. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Zo'n liefdevolle tekst van God. En die staat in 1 Johannes 4 vers 18. En dat begint al, er is in de liefde geen vrees. Kijk, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Mensen, weet je wie er voor ons de volmaakte liefde wil zijn? Weet je wie er voor ons de volmaakte liefde is? Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is de volmaakte liefde. Hey, en weet je, het is als je op een gegeven moment, als je zo angstig bent en je voelt met alles wat je nog in je hebt, met de laatste ademtocht zou ik zeggen, roep je uit, Jezus help me. Dan komt die volmaakte liefde en die drijft die angst uit. Dan verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon. Probeert hij niet terug te komen? Ja hoor, dan probeert hij daarna nog 10 keer harder terug te komen. Maar weet je wat het is? Jezus Christus, onze Heer, onze Redder, is de volmaakte liefde en Hij drijft de angst uit. Hij wil niet dat wij angstig zijn. Hij wil niet dat wij bange mensen zijn. Hij wil dat we, zoals het in 2 Timotheus staat, dat we kracht hebben en liefde en bezonnenheid. He, dat we weten wat we doen, dat we weten waar we naartoe gaan. Dat we gaan staan in zijn liefde, dat we gaan staan in zijn kracht. En niet langer angstig zijn. Dus als we iemand tegenkomen die, je kan ook angst hebben als je bijvoorbeeld de straat op gaat om voor iemand te bidden. En dan denk je, wel jongens toch, dan komt er weer net eentje in een rolstoel. He, heb ik weer. Maar we hoeven die angst hoeven ook niet meer te kennen, want weet je wat het is? Jezus heeft hem al genezen. We hoeven het alleen nog maar werkelijkheid te laten worden. Op die manier mogen we in het leven staan. En deze tekst in 1 Johannes, die laat ons dat zo enorm zien van, ja, Jezus wil voor ons de volmaakte liefde zijn. Hij wil voor ons die angst uitdrijven. Hij heeft ons geen bestemming gegeven als slaven van de angst. Hij heeft ons een bestemming gegeven dat we mogen staan in zijn kracht, in zijn liefde en in zijn bezonnenheid. Psalm 56 zegt het ons ook, in vers 12, dat begint. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? Wat kan een mens mij nou helemaal doen? Hij kan me beledigen. Als ik over God spreek tegen hem, dan kan hij me uitlachen, kan hij me belachelijk maken. Nou ja, misschien kan hij me zelfs in elkaar schoppen, of wat dan ook. Maar wat kan een mens nou werkelijk doen wat God niet tegen kan houden? Als ik bij God ben, dan hoef ik niemand anders meer te vrezen. Dan hoef ik alleen nog maar God te vrezen. Jesaja 41 vers 10 zegt het ook zo mooi. En dat begint met wees niet bevreesd. En dat vind ik altijd mooi. Hebben we wel eens gezien als God naar mensen toe komt, dan zegt hij dat heel vaak. Wees niet bevreesd. Hij komt naar Mozes toe. En hij zegt tegen Mozes, het eerste wat hij zegt is wees niet bevreesd. Jezus, nadat hij opgestaan is, verschijnt aan Maria. Het eerste wat hij tegen haar zegt is, wees niet bevreesd. We hoeven dus geen angst voor God te hebben, wil God zeggen. Terwijl dat toch heel vaak gebeurt. Heel vaak hebben wij angst voor God. Wat zou God wel niet van mij denken? Hij denkt van jou dat je een volmaakte schepping bent. Ja? Dus als je eigen nu af zit te vragen, wat zou God nou niet van me denken? Nou, God die denkt van jou dat je een volmaakte schepping bent. Dus mag het even tegen je buurman of buurvrouw zeggen, jij bent een volmaakte schepping. Nou, dat mag je morgenochtend ook tegen je collega zeggen, als je op het werk komt. Of als je iets anders gaat doen, als je morgen de bus instapt, op weg naar een leuk uitstapje, mag je gewoon zeggen tegen de buschauffeur, goedemorgen chauffeur, u bent een volmaakte schepping. Ja, is nog eens een leuke compliment om te geven. Hè? Ik bedoel, leuke kun je ze niet maken. Maar God die begint ook in Jesaja 41 vers 10, zegt hij, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Wauw. Je zou maar zo'n God hebben. Ik snap waarom mensen wereldwijd zo jaloers op christenen zijn. Wij hebben zo'n God. Wij hebben gewoon zo'n God, hè, mensen. Het is toch gewoon zonde dat er gewoon nog zoveel mensen zijn in deze wereld die niet zo'n God hebben. Die tegen jou zegt, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben met je. Je hoeft niet te schrikken, je hoeft geen angst te hebben, want ik ben uw God. Ik geef je kracht. Ik help je met de dingen. Ik ondersteun je als je het moeilijk hebt. Met mijn rechterhand. En wat doet die rechterhand? Die werkt gerechtigheid. Dus ook als je denkt, hey, ik word in het leven vaak onrechtvaardig behandeld. Dan zeg je, God, ik hou u aan uw woord. Want u zegt dat u mij ondersteunt met uw rechterhand die gerechtigheid werkt. Jij hoeft geen genoegen te nemen met een leven waarin je onrechtvaardig behandeld wordt. Waarom? Omdat God zegt, ik ondersteun jou met mijn rechterhand. En mijn rechterhand bewerkt gerechtigheid. Dus gerechtigheid zal er komen. Wel een beetje volhardend zijn. Niet gelijk de eerste keer dat het niet gebeurt zeggen, dan zie je nou wel, voor mij doet het weer niet hoor. Nee, God doet het. Wees volhardend. Naftali en Loes waren ook nog volhardend. He? Waarschijnlijk al alle hoop opgegeven. En de natuurlijke hoop was al vervlogen, maar gelukkig hebben wij een bovennatuurlijk God. Die dan zegt, maar ik geef niet op, ik volhard met jullie mee. Yes, dank u Jezus. Kijk. Dat zijn de dingen waar we volharding zien. Van, het gebeurt misschien niet altijd elke keer, maar God zegt het tegen ons. Weet je wat het is? God spreekt altijd de waarheid. Zijn woord dat heeft een houdbaarheidsdatum totdat het zijn werk gedaan heeft. Dus het is niet zo dat hij in één keer zegt van weet je, het is voorbij. Als Gods woord zegt, ik genees iedereen, dan blijft dat woord geldig totdat iedereen genezen is. Als God zegt, ik bevrijd iedereen, dan blijft dat woord geldig totdat iedereen bevrijd is. En niet eerder is de houdbaarheidsdatum verstreken. Dus we hebben nog veel houdbaarheidsdatum. Yes. Het is dus die volmaakte liefde van God die angst uitdrijft. En Jezus zegt ook wel in het Nieuwe Testament, zegt hij op een gegeven moment van ja, maar als je nu je hart helemaal mooi schoonmaakt en vrijmaakt, ook van die angst. En denk, nou, ik laat het zo. Ja, dan komt die angst terug in zevenvoud. Want die neemt zijn maten mee en die zegt, hey, mooi opgeruimd huis, hier trekken wij in. En we maken er nog eens even een lekkere bende van. Moeten we niet hebben. We moeten ons hart met iets anders vullen. En wat is dat andere dan? En dat is de vrees voor God. Moeten we toch bang zijn, zou je zeggen. Vrees voor God. En ik vind het een prachtig onderwerp. Ik ben dol op de vrezen des Heren. En een heleboel die zeggen dan van ja, vrees voor de Heren, dat is ontzag voor hem hebben. Nou, het is echt wel een beetje wat anders. Ik zal je zeggen, als jij Jezus Christus niet als redder aanneemt in jouw leven en je bekeert van je oude weg, dan heb je echt een reden om bang te zijn voor God. Want waar een mens je problemen kan veroorzaken door te zeggen van, oh ja, ik negeer jou lekker voor een compleet. Of weet ik veel wat voor gemene dingen dat hij aan kan doen. God is degene die het laatste oordeel heeft. En als ik Jezus niet als mijn redder aanneem, ja, dan zegt het woord van God mij gewoon, dan ga je verloren. Dus, maar God zegt tegelijkertijd ook, ik hou zoveel van jullie dat ik je door mijn zoon Jezus Christus wil redden van dit lot. Maar het is niet zo dat hij maar blijft zeggen van ja, maar weet je, nou, je hebt misschien Jezus wel niet aangenomen in je leven, maar weet je, ik vond jou altijd zo aardig en je kon zo leuk met mensen opschieten, kom er ook maar bij. Nee, er staat gewoon heel duidelijk, als je Jezus aanneemt in je leven, als je zijn bloed gebruikt als jouw redding, dan zal je worden gered. Dat is de voorwaarde, punt. Maar het is wel de keiharde voorwaarde. En daarom is God ook een God die we mogen vrezen. Als je soms leest, ja, als ik bijvoorbeeld alleen het scheppingsverhaal al lees, ik denk van, Wat voor een geweld moet erbij gepaard gegaan zijn op het moment dat de Ede, dat de land uit de zee oprijst. Moet je je voorstellen als je de Himalaya hebt staan. Moet je kijken wat een enorm lawaai, wat een enorme impact dat heeft gehad. Als in één keer die bergen, hoppatee, uit de grond omhoog schieten, zeg maar. Ja, dan denk ik van, dat is een God die je vreest. Hè? Tegen Mozes waarschuwde die. Ja, ik wil mijn tegenwoordigheid wel laten zien, maar draai maar om. Want als je hem ziet, overleef je hem niet. Dat is Gods tegenwoordigheid. We zien Ananias en Safira in Handelingen. Die niet zuiver met het geld omgaan. Die ter plekke dood omvallen. Nou zou ik denken, als God dat nu op dit moment in de kerk ook zou doen, dat er wel eens vaker door zouden vallen, ben ik bang. Niet iedereen is al financieel even zuiver. Maar hoe kwam dat nou? Dat dat nu juist daar wel gebeurde. We zien daar die eerste gemeente die is vervuld met de tegenwoordigheid van God. Wonder op wonder gebeurt er. Continu tegenwoordigheid, directe tegenwoordigheid van God. Maar dan zie je ook gelijk wat voor een risico de directe tegenwoordigheid van God met zich meeneemt. Want is er dan zonde? Daar kan je niet volhouden voor het aangezicht van God. En die mensen vallen gewoon ter plekke dood neer. Als ik dat lees, dan word ik vervuld met vrees voor God. Maar die vrees hoeft geen angst te zijn. Hè? Want Hebreeën 12 vers 28 vertelt mij, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Dat is in deze brief staat gewoon een voorschrift hoe we met God omgaan. We dienen hem op een welgevallige wijze. Betekent dus dat we leven naar de wil van God. God spreekt heel vaak dingen tot ons die we niet willen doen, waar we geen zin in hebben. Er zijn nog steeds heel veel mensen die denken van, ja, nou weet je, ik heb die ene zonde in mijn leven, daar kan ik me niet mee afrekenen. Maar ja, weet je, God houdt toch wel van me. Ja, God houdt toch wel van je, dat is een feit. Maar dan moet je later ook niet komen klagen als het in één keer blijkt dat je een half jaar verder bent, dat heel je leven naar de... ik wou een woord zeggen dat ik nu niet ga zeggen. Dat het helemaal één grote rotzooi is geworden. Naar de handjes, dankjewel. Dat had ik in gedachten, ja. Nee, maar... God zegt... Hier zegt hij gewoon, als wij dat onwankelbaar koninkrijk willen ontvangen, wat doen we dan? We dienen hem op een hem welgevallige wijze. Er staan gewoon heel veel dingen staan er in de Bijbel die we niet moeten doen. He, er zijn nog steeds mensen waar je wel eens mee spreekt en die zeggen, ja, maar ik heb zoveel moeite, want dan zit ik op mijn computer en in één keer als die computer aanzet, dan komen er vanzelf allerlei foute filmpjes en foute plaatjes op je af. Dat kan niet. Als ik mijn computer aanzet en ik heb er niet eens zo'n filter net op zitten, ik krijg geen gekke plaatjes, ik krijg geen gekke filmpjes. Google houdt wel jouw geschiedenis in de gaten, dus misschien is het dan goed om jouw geschiedenis. Maar ook al kom je in de verleiding door je computer, Arjan heeft in de neusoort iets heel wijs gezegd, er zit een uitknop op. Je kan dat ding uitzetten. Dus als je in verleiding komt door dat ding, dan zet je dat ding uit. Of ja, weet je, als ik op Facebook en dan kom ik weer met die oude vrienden in contact en dan verval ik toch weer in dat geroddel en dat geoude hoer en dit en dat. Ja, ook Facebook heeft een uitknop. Dus ook die kun je afsluiten. Heb ik zelf gedaan. Er zijn mensen die zeggen, het is heel moeilijk. Kost je ongeveer 12 seconden. Ja. Het belangrijkste is dat het een beslissing kost. Ja. Ja. Ja, God, als ik... ik heb het ook gezegd, ja, maar als ik op zakenreis kom en op een of andere manier, dan kom je er 's avonds in de bar terecht en dan zit het daar vol met leuke vrouwen. Je kan er ook voor kiezen om niet in die bar terecht te komen. Dat is heel simpel. Hè? Daan zei het laatst nog een keer in zijn preek. Die zegt dat mensen die in Den Haag, en die kwamen op een onverklaarbare wijze, kwamen ze in één keer in de straat waar de hoeren zaten. Nou, dan gaan, zoals Daan het uitlegde, er gaan toch wel een beslissing of 6 vooraf, voordat je ook daadwerkelijk in die straat loopt. Dus het gaat om beslissingen nemen, maar wil ik dat onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dan zal ik dus die op hem welgevallige wijze, zal ik hem moeten dienen. En dat betekent beslissingen nemen. En sommige zijn moeilijk. Ja, dat is waar. Ik denk dat Jezus het ook niet makkelijk heeft gehad toen ze zei, ga aan het kruis. Ik denk niet dat hij elke dag dacht, jee, ik weet waar ik naar op weg ben. Ik denk dat het ook moeilijk was. Wij moeten ook onze moeilijke beslissingen durven nemen. Wij moeten ook durven zeggen van, oké, God, ik weet wat ik aan het doen ben, is niet zuiver in uw ogen. Ik kap er mij. Ik weet dat ik het leuk vind. He, want soms is zonde ook, ja, moet de eerlijkheid zelf zeggen, het is ook wel eens een beetje leuk. Alleen de gevolgen zijn niet zo leuk. Want wij ontvangen het onwankelbaar koninkrijk niet. Maar we gaan deel uitmaken van een ander koninkrijk. En ik kan uit ervaring vertellen, en ik denk een heleboel mensen hier bij mij, dat dat koninkrijk nou niet het leukste is om deel van uit te maken. Nou, en hoe bedienen we hem dan verder rest nog? We dienen hem met ontzag en eerbied. Ik hoor heel veel mensen zeggen, God is mijn beste vriend. Dat is mooi. Dat wilt u ook zijn, hoor. Maar God die wil niet alleen maar jouw beste vriend zijn. God is ook jouw hoogverheven koning. God is ook degene die je nadert met eerbied en ontzag. God nader je niet zo van, hey God, leuke dag gehad, hoe is het met jou joh? He? Goed joh, en je doet leuke dingen en dit en dat. Dat is niet de manier hoe wij God naderen. Wij naderen God met eerbied en ontzag. Op onze tijd gaan we op onze knieën voor God. Op onze tijd buigen we ons hoofd en zeggen we, God, ik heb er weer een grote bende van gemaakt. Wilt u me alsjeblieft helpen? Op onze tijd brengen we onze God de lof die hem toekomt. En soms is het een goede tijd om als gemeenschap samen te komen, om gezellig te kletsen en te keuvelen. Maar als wij God groot maken, dan maken we God groot. En dan kan het niet zijn dat het belangrijker is om nog eventjes met je buurman de week door te nemen. Dan zeg ik, daarna hebben we de koffiedienst. Of je komt 10 minuten eerder naar de kerk, spreek je nog even af. Maar als wij God groot maken, dan is dat hetgene waar we mee bezig zijn. Zo dienen wij hem met eerbied en ontzag. Ik had het laatst in Terneuzen. Ik voelde de tegenwoordigheid van God tijdens de lofprijs. Heerlijk was het. Prachtig. Tot het moment dat er achter mij mensen gewoon eventjes gezellig begonnen te kletsen. Van, oh ja, en heb je die en die ook nog gezien van de week? Ja, erg, hè, en dit en dat. En daar ging die. Weet je wat? Omdat God zegt, ik ben een rechtvaardig God. En ik accepteer het niet dat er zo met mijn tegenwoordigheid wordt omgegaan. Dus als wij God groot maken en we willen zijn in zijn tegenwoordigheid, dan zijn we in zijn tegenwoordigheid. En dan houden we het gekeuvel van de door de weekse bezigheden voor ons. Dan aanbidden wij God. Dan dienen wij hem met eerbied en ontzag. Want dat is het moment dat wij het onwankelbaar koninkrijk mogen ontvangen. Want deze tekst die zegt ons nog, nadat ze dit gezegd hebben, onze God is een verterend vuur. Dat is onze God ook. Onze liefhebbende God is een verterend vuur. En daar gaan we met ontzag mee om. Als je een open haard hebt en je hebt kinderen, dan leg je ze altijd uit dat ze voorzichtig moeten zijn. Dat ze eigenlijk met ontzag omgaan met die haard. Want anders kun je eigenlijk ernstig verbranden. Nou, en dat is dan nog maar een verbrandend vuur. God is een verterend vuur. Dus oftewel, voor het aangezicht van God blijft er niks anders over als zijn heerlijkheid. Dat wil dat eigenlijk zeggen, een verterend vuur. Dus dat is een God waar we ontzag voor moeten hebben. Maar is het dan hetzelfde als bang voor hem zijn? Nee. Ontzag voor God, de vrezen des Heren is niet bang zijn. Want God zegt ook, vrees niet. Dat is eigenlijk een beetje lastig. Hè? We hebben de vrezen des Heren, we moeten de Heren vrezen. En dan komt God en dan zegt hij, ja, vrees niet. Ja, dan denk je, ja God, wat is het nou? De een of de andere. Hè? Dat is lastig. Nee, maar het ene vrees wil echt zeggen angst. En angst, dat is eigenlijk iets wat doet angst. Angst creëert afstand. Daarom zegt God ook, als hij dichterbij wil komen, vrees niet. Want God wil dichtbij ons zijn. En God vrezen, dus ontzag voor hem hebben. Als we dus in aanbidding gaan, hè, net zoals we net in aanbidding zijn. Dan voel je de tegenwoordigheid van God dichterbij komen. Waarom? Omdat we dan ontzag voor God hebben. We hebben op dat moment ontzag voor God. We zeggen, God, u bent de grootste, u bent geweldig, u bent goed. En op dat moment kan God ook dichterbij komen. Als wij angstig zijn voor God, daarentegen, hè, zoals in 1 Johannes 4 staat, hè, dat we angstig zijn voor de straf, dan duwen we God eigenlijk weg van ons. Dan zeggen we eigenlijk, ik durf God niet onder ogen te komen. Ja, God heeft niks liever dan dat we hem onder ogen komen. Want als wij met zijn zoon Jezus hem onder ogen komen, dan zegt God, ja, inderdaad, je hebt het niet goed gedaan. Maar Jezus heeft betaald. Jezus heeft betaald voor hetgeen wat jij niet goed hebt gedaan. En daarom moeten we zorgen dat zonde niet tussen ons en God in gaat staan. Wat we wel moeten gaan doen, is wat staat in Spreuken 8 vers 13. Ik vind het altijd een heel goed voorbeeld, vind ik al een heel duidelijk voorbeeld. Wat is nou het vrezen van de Heer? In Spreuken 8 vers 13 staat er heel simpelweg. De vrezen des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Als je, weet je wat het is? Zonde, ik zeg al, als we ons nog niet helemaal van bekeerd hebben, dan blijft zonde een beetje leuk. Maar God draagt ons hierin op om de zonde te gaan haten, te gaan verachten. Te gaan zeggen van die dingen in mijn leven, die verslaving die ik heb in mijn leven, ik haat hem. Ik haat hem met alles wat ik haten kan. En we gaan nooit personen haten, nooit mensen haten, maar wel dat ding wat blijft steken in mijn leven. Wel datgene wat me iedere keer maar weer van God afhoudt. Ik haat het, ik verafschuw het met alles wat ik heb in mij. Waarom? Omdat het mij van God afhoudt. En die dingen die mogen we haten, die mogen we, ja, daar mogen we gaan van gruwelen. En want God zegt het zelf ook, hoogmoed, trots, de verkeerde weg. Dat zijn allemaal dingen die God haat. God heeft er een hekel aan. Waarom? Omdat het ons uit zijn tegenwoordigheid brengt. Hij heeft nooit zou God zeggen, ik haat mensen. God haat geen mensen. God haat de dingen die mensen van zijn tegenwoordigheid aflaten. God is woest en woedend over verslavingen. God is om te koken zo kwaad over dat er nog steeds drugsdealers rondlopen. Niet het feit dat hij die drugsdealers niet wil redden, want die wil het al te graag redden. Maar het feit dat het nog bestaat. God is woest dat er nog dingen zijn als prostitutie. God is woest dat er nog steeds websites bestaan waarop je verleid wordt om een andere relatie naast die met je vrouw of man te nemen. God is woest over deze dingen. Waarom? Omdat hij het haat. Waarom? Omdat hij weet dat hetgene is wat ons van zijn tegenwoordigheid afhangt. En als wij God echt vrezen, als wij zeggen we hebben echt ontzag voor God, dan haten wij die dingen in ons leven. Dan zeggen wij tegen die dingen in ons leven, ik heb een hekel aan jou, ik verafschuw je gewoon. En dat is het vrezen van God. Hem boven alles stellen. En een andere tekst waar het heel duidelijk voor mij voor wordt is, als we ook wat het niet vrezen van God inhoudt, is als we lezen in Lucas 12. Want één ding staat buiten elke kijf, is dat Jezus iedereen lief had boven alles. Maar echt niet alles wat Jezus zegt is zo dat je denkt van, oh, het is de zoetsappige hippie liefde uit de jaren 60. Die overigens ook niet tot heel veel zegen heeft geleid, maar in Lucas 12, vers 4 staat er, en ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niks meer kunnen doen. Wat kan het ergste wat een mens je kan doen? Die kan je vermoorden. Daar hou het op. Leuk is het niet, lijkt mij. Maar dat is alles wat hij kan doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Wow, dat is even heftig. Ik dacht altijd van tevoren dat in het Oude Testament worden er twee verschillende woorden voor angst en vrees gebruikt. In het Nieuwe Testament wordt het exact hetzelfde woord gebruikt. Wat Jezus hier zegt is, ja, als jij dus God niet serieus neemt, ja, dan heb je serieus iets om bang voor te zijn. Dan heb je echt iets om te vrezen, zeg maar. Want God is onzagwekkend, God is rechtvaardig. Iets onrechtvaardigs doet hij niet. Dus ja, wij zeggen dan altijd, als de straf niet betaald is, hè, als er iemand, als er ook in het dagelijks leven, als hij zijn straf ontlopen is, dan komt zijn straf nog wel. En zo werkt het dus bij God ook, want God is rechtvaardig. Maar dan komt eigenlijk hetgene hoe God in elkaar zit. In vers 6 zegt hij dan, worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Jezus zegt hier, hey, God is begaan met alles van ons leven. Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd zitten. Bij sommigen meer dan bij anderen. Hè? Maar hij weet exact hoeveel dat er zitten. Hij weet alles van ons. Hè? Hij is begaan met alles in ons leven. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik ga echt niet meer al mijn sores bij God komen. Nou, één geruststelling, hij kan het aan hoor. Dus hij kan er allemaal tegen. Ik niet dus. Maar God die is in alles betrokken met jouw leven. En wil dus ook niks liever als dat jij zegt, oké, ja, Jezus is mijn Heer. Jezus heeft mij gered. En door hem kan ik bij u komen. Want dat is de voorwaarde waar we aan moeten voldoen. Waar moeten we voldoen? Om in de tegenwoordigheid van God te komen. Hij zegt niet van, je moet een perfect leven hebben. Alles moet op orde zijn om bij mij te komen. Dan is het vrij rustig aan de voeten van God. Laat ik je wel zeggen. Want weet je, voordat je alles op orde hebt, dan zijn we wel een eind. Nee, hij zegt, neem Jezus aan. En als je komt, dan is het alsof dat hij naar jou kijkt. En dan zegt hij, Kees die komt aan de voeten van de Heer. En als hij naar Kees kijkt, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij zijn zoon Jezus. En als hij naar Ina kijkt, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij zijn zoon Jezus. Want zij zijn bedekt met het bloed van Jezus. Zo is dat met ons allemaal. Als wij Jezus Christus aannemen in ons leven. Dan kijkt hij niet meer naar ons oude zondige bestaan. Want dat is gestorven. Dat is dood. Met Jezus gestorven. En we zijn ook weer terug met hem opgestaan. En zo mogen we naar de Vader komen. En daarom zeg ik, angst hoeven wij niet te hebben. We moeten hem wel vrezen. We moeten weten van, het is de hoogverheven God. Het is natuurlijk ook een enorm voorrecht dat wij mogen komen bij God. Het is echt wauw. Wij mogen dus gewoon in de tegenwoordigheid van die grote, almachtige God zitten. Wauw. Als we hier net staan van voren en hier in de hele zaal. En je voelt gewoon de tegenwoordigheid van God over ons komen. Dan denk ik, wauw, hier mogen wij gewoon zijn. Dit is onze bestemming. Voor de eeuwigheid. Yes. Maar het is wel zo dat God ontzag nodig heeft. Weet je, het vrezen van de Heer. Het mooie is als we de spreuken lezen, brengt alleen maar zegeningen met zich mee. In de spreuken wordt enorm veel gesproken over de vrezen des Heren. Hartstikke mooi. Zoek ze maar eens op. Je hebt tegenwoordig van die Bijbel zoekmachines, dan moet je maar eens een keer de vrezen des Heren spreuken. Bam. Volgens mij heb je gelijk iets van meer dan 40 hits, geloof ik. Want daar gaat heel veel over de vrezen des Heren. En voornamelijk ook over wat voor een zegeningen dat het heeft. Ik heb er een paar opgeschreven. In Spreuken 9 vers 10 zegt Spreuken dat het begin der wijsheid is. Wat in Spreuken 1 trouwens nog een keer zegt. Spreuken 10 vers 27 staat dat het je dagen vermeerdert. Dus je wordt er lekker oud van. Hè Kees, ik zal het nog een keer tegen je zeggen, jij wordt oud. Hè? Ja. En Spreuken 14 vers 27 staat er dat het een bron van leven is. En Spreuken 22 vers 4 zegt ons, als wij de vrees des Heren kennen, het loon daarvan is rijkdom, eer en leven. Wauw. Dat is nogal wat. Dit zijn zomaar een paar dingen waar er over gesproken wordt. Wat de vrees des Heren, wat het dus doet. Als wij God boven alles achten. Als we hem eerbied en ontzag. Als we hem op een hem welgevallige wijze dienen. Dan zijn dit de dingen die we hebben. Wij mogen wijsheid kennen. We gaan oud worden. Nou, een bron van leven, dus we mogen een gezond en goed leven leiden. Hè? Want je kan wel oud worden, maar ja, als je 100 jaar in diepe ellende zit en ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dan zeg ik van, hoef ik geen 100 te worden? Hoeft allemaal niet. En wat is ons loon? Rijkdom, eer en leven. Nou, ik teken ervoor. Prachtig. En weet je wat het is? Hetgene wat we moeten doen is eigenlijk, hetgene wat wij het akeligste vinden in ons leven is ergens angst voor hebben. Hè? Angst is niet leuk. Het is al vreselijk dat de kinderboekenweek hier in Nederland dat die moet gaan over angst. Hè? Wat was het? Het was iets verschrikkelijk angstigs natuurlijk. Hè? Het moet gaan over angst. Straks is het weer Halloween. Dan moeten we ons eigen gaan onderdompelen in angst volgens de wereld. Maar nee, hè, het is ook nog hervormingsdag zeker. Hè? Ja, voor Kees is het hervormingsdag. En dan mogen we dus weten van, oké, wij zijn opnieuw gevormd door onze Heer Jezus Christus. Hè? Dus wij hoeven die angst niet meer te kennen. Wij hoeven alleen God te vrezen. En als wij God vrezen, hoeven wij niks anders meer te vrezen. Hoeven wij nergens meer bang voor te zijn. Mogen we weten dat we vrij tot hem mogen naderen. In die eerbied en ontzag die we voor hem hebben. En Ja, het laatste die ik tegenkwam, die wou ik, dat vind ik zo, Spreuken 19 vers 23. En ik zou zeggen, schrijf hem op de muur van je slaapkamer. Of op je plafond als je veel naar boven zit te kijken en te piekeren. Spreuken 19 vers 23 zegt mij, zegt ons, de vreze des Heren is ten leven. Verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. Ik zeg altijd tegen mensen, ze geplaagd worden door nachtmerries. Zeg dit op, heel je dag, de vreze des Heren is ten leven. Verzadigd overnacht men, door geen enkel kwaad bezocht. Zo is het hoe wij mogen leven. Wij mogen gewoon verzadigd zijn met de vrezen des Heren. Dus wij mogen ons hart leegstorten van de vrees voor mensen. Wij mogen ons hart leegstorten voor de vrees van de gevolgen van allerlei dingen die er gebeuren in ons leven. En wij mogen het vullen. We mogen verzadigd worden met de vrezen des Heren. Zodat we verzadigd mogen zijn. Dat we gewoon een lekkere, rustige nachtrust hebben. En dat we door geen kwaad bezocht worden. Nachtmerries die zijn niet voor ons, mensen. Nachtmerries hebben geen recht op onze nachtrust. Wij mogen gewoon door geen kwaad bezocht rustig slapen. Waarom? Omdat we elke angst voor mensen, elke angst voor gebeurtenissen, elke angst voor gevolgen af mogen leggen en ons eigen mogen vullen met de vrezen des Heren.